Dit is Smakelijk, de podcast over eten en koken met vandaag... Keukenprins Pieter maakt een gerecht.
Dag lieve luisteraars, dit is Smakelijk, de podcast over eten en koken. En in de maand december hebben we een aantal speciale afleveringen. Die werden voorafgegaan door eentje met Julius Jaspers en Kees Holtkamp. En er komt er nog een aan met Rudolf van Veen. Het zijn allemaal afleveringen die gaan over Sinterklaas en natuurlijk kerst. En daartussendoor hoor je Keukenprins Pieter maakt een gerecht. En daar zijn we nu, want vanaf nu om de week een korte aflevering met deze Keukenprins. En we zoomen dan in op één gerecht. Een gerecht met een verhaal en een bijzondere bereidingswijze. Anders gezegd, de Keukenprins neemt ons mee aan de hand en instrueert ons hoe je zo'n gerecht maakt. Zodat we het allemaal thuis kunnen maken en bovenal ook kunnen proeven. Dat recept is te vinden op onze website smakelijkpodcast.nl en je kunt ook zoeken via de handige receptenzoeker. En mocht je dan toch nog vragen hebben of opmerkingen, dan kun je natuurlijk altijd mailen smakelijkpodcast@gmail.com. Maak je dat gerecht ook thuis zelf, dan wordt het natuurlijk buitengewoon gewaardeerd als je ons via dat mailadres ook een foto stuurt van dat gerecht. Een verhaaltje. Hoe is het gegaan? Was het een goede instructie van de ervaren Keukenprins Pieter? Keukenprins Pieter, ik leg de lat heel hoog nu, hè?
Ja, druk opvoeren is wel jouw middelste naam, denk ik.
Inderdaad. Je instructieaflevering over rendang met eend. Ja, ik doe nu een beetje aanstellerig, maar je moet niet rendang zeggen. En in Nederland zeiden wij heel lang rendang.
Ja, noem het zoals je wil, maar het is sowieso een streekgerecht. Het is een Indonesisch gerecht. Ik ben eerlijk gezegd nooit in Indonesië geweest. Ik heb wel vaak Indonesië gegeten. En ik heb al gehoord dat het klemtoon meestal op de tweede lettergrepen ligt bij de uitspraak rendang.
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 Rendang. En dit is rendang met eend. En het bijzondere daarvan is dat wij rendang heel vaak kennen met... of van rund.
Ja, vlees in het algemeen. Daging, rendang daging. Dat heeft ook te maken met het gebied waar het vandaan komt. Namelijk West-Sumatra, waar een grote gemeenschap van moslims was. En die aten wel rund, geen varken. En dat is eigenlijk de belangrijkste verklaring. Maar je kunt ook rendang maken van andere ingrediënten, bijvoorbeeld van aardappel.
Ja, ik krijg nu heel vaak in restaurants de suggestie rendang van meloen, watermeloen of allerlei
jackfruit,
ja. Allerlei varianten daarop. Dat zijn vegetarische rendangs. Ja.
Bij mij is het een gevoelig punt. Ik hou eigenlijk niet zo van dat soort afleidingen, bijvoorbeeld carpaccio van tomaat. Ik denk, nou ja, dat is als je in de Italiaanse keuken zoiets zegt, dan word je meteen de deur uitgeschopt. In dit geval denk ik dat het wel kan, omdat het gaat over de bereiding. En dat kun je met heel veel verschillende ingrediënten doen. En dat wordt ook beschreven in de historie.
Ja.
En ook in de Indonesische keuken zie je dat veel.
Kruidigheid lijkt me wel een belangrijk iets in dit hele verhaal.
Ja, dat heeft ook te maken met het verleden. West-Sumatra, waar oorspronkelijk eilanden, waar vooral veel vis werd gegeten. Een paar honderd jaar geleden voordat er handel was, internationale handel en kolonisten. Rijst, vis, kleine visjes, heel basic, subtiel op smaak gebracht. Eigenlijk ook zonder zout. Er zijn wel geschriften van mensen die met kooplieden meereizen en zeiden, goh, hoe gaat dat nou? Eigenlijk een soort antropologen avant la lettre. Maar er was iets, het lag op een route van internationale handel. Indiaanse kooplieden bijvoorbeeld.
Maar die voeren er allemaal langs en die lieten kruiden achter.
Ja.
En was het ook als conserveringsmiddelen eigenlijk?
Nou, dat werd later wel zo ontwikkelde dat gerecht zich. Door het lange bereiden, door het inkoken, werd het steeds droger en droger en droger. En kwam men erachter dat het ook een hele lange houdbaarheid had. Dat je het ook in een tropisch klimaat makkelijk zonder koelkast, die had je een paar honderd jaar geleden niet, gewoon prima kon bewaren zonder dat je daar ziek van werd. En dat je toch spicy eten had. En intussen, nu, is het over de hele wereld een van de beroemdste en populairste gerechten geworden.
Ja, nou, we hebben het de laatste al een keer met Jeroen van Ooyen over gehad. Die instrueert eigenlijk, dat is ook een chef die echt hele duidelijke kookboeken maakt, maar ook video's maakt waarin die instrueert hoe je iets maakt. Toen ging het echt speciaal over rundvlees in de eerste instantie. Ja. Daarin. En hij vertelt dan ook nog dat er allerlei stadia zijn waarin rendang zich manifesteert. Dus ja. Je hebt de nattere en je hebt de drogere.
Ja. Ja, ik zal eens eventjes doornemen. Het begint met de ingrediënten. Bij hoge uitzondering heeft Jeroen van Ooyen ook gezegd in een vorige uitzending dat het prima is dat we dit recept delen. Het is natuurlijk onderdeel van zijn hele systeem.
Recept... Normaal moet je je abonneren natuurlijk.
Ja, ja, ja. Of het boek kopen, dat mag natuurlijk sowieso. Dat is een heel goed idee. Hij heeft er zelf ook onderzoek gedaan om dit allemaal zo te kunnen noteren. Hij geeft een basisreceptuur en daarna vertelt hij ook... ja, als je dat beheerst, de techniek beheerst... dan mag je ook variëren met andere ingrediënten.
Maar dus de techniek die beheerst jij nu?
Ik hoop het, dat laat ik ook aan jou als enige en voorzitter van de jury
Dat was gewoon een controlevraag.
Zeker, ja, ja. het is veel specerijen, veel harde ingrediënten... wat gedroogde specerijen en verse smaakmakers. Maar het begint met een fase dat je eigenlijk een saus maakt. Goulai heet dat. Met ui, ik zal even de ingrediënten doornemen. Kokosroom, moet behoorlijk wat vet hebben.
Room, hè? Nadrukkelijke room.
Ja, behoorlijk vet percentage, want je gaat het inkoken. En dat vet zorgt er ook voor dat het vlees min of meer eerst geconfijt wordt. En gaandeweg wordt het zo droog dat het neigt naar zwart. In Engelse talen wordt ook gewoon het woord black genoemd, het zwart vlees.
Ja.
Als het de laatste fase heeft. De eerste fase is goulai, is een saus die je maakt. Dan gaat het vlees erin. Dat heet kalio. Als het dan een tijdje gegaard heeft, dan heb je een natte rendang.
Dat heet kalio. Jij weet waarom? Waarom dat kalio heet?
Nee, dat weet ik niet. Maar dat is het woord
luisteraars,
voor die...
Luisteraars, wie weet het wel?
Dat is het woord voor die natte... ik ben misschien dan in dat opzicht wat luie googelaar. Dat is de nattige versie. Die zie je ook vaak in restaurants. Die ook heel lekker is. Dan is het vlees al gaar. Maar de echte, de droge, donkere rendang. Dat komt trouwens ook voor een deel door de toegevoegde gula java. De Javaanse suiker. Dat het wat gaat karamelliseren.
En dan is het donker en dan is het ook droger.
Ja. Ik heb voor jou nu een versie gemaakt met die droge rendang en daar omheen een beetje van die goulai. Dat is die basissaus.
Ja.
En in dit geval, komen we zo nog wel op de bereidingen van, was ik een beetje geïnspireerd door een bezoek aan restaurant Daily Case in Dordrecht.
Laten we daar even bij stilstaan, want Daily Case in Dordrecht is best wel een verfijnd restaurant in een prachtig oud pand in de binnenstad van Dordrecht. Hij komt binnenkort ook in de podcast, begin volgend jaar, dus 2025, zal hij weer aanschuiven.
Ik verheug me.
Ja, ik ook, want hij maakt namelijk ongelooflijk lekkere rendang. En hij heeft zich laten inspireren eigenlijk al tijdens zijn jeugd. Mm-hmm. En nou, dat verhaal komt hij dan wel vertellen. Maar jij hebt een variant dus op het rundvlees daar geproefd.
Ja, en ik voel me vrij dat dat ook kan. Omdat je begint met die basissaus, die goulai. En als je die eenmaal klaar hebt, dan kun je er allerlei soorten vlees in doen. Chef Kees van Daily Case, ook een handige kok, die zegt, nou, je kan het ook combineren. Tegenwoordig zou je dat doen met geconfijte eend, die dan al gaar is. Die voeg je toe aan die basissaus. En dan heb je eigenlijk een versnelling. Dan heb je een behoorlijke tijdwinst.
Want even voor de duidelijkheid, geconfijte eend, dat zijn gewoon die eendenbouten die je koopt. Daar zit dan vaak nog zo'n laagje vet omheen.
Eendenvet. Traditioneel worden ze in een grote ketel worden ze van tevoren een nacht gepekeld en gezouten. En dan de volgende dag in eendenvet langzaam gegaard. Confijten heet dat. Dat is een bereiding die je kunt doen met allerlei dingen. Zoet, confijt fruit, maar ook met vetstoffen. Als je zegt, nou, ik wil wat groenteconfijten. Je kunt ook groenteconfijten in olijfolie. Bereik je hetzelfde. In dit geval is het eend.
Ja, maar ik ben daar enorm fan van. Want die is dan, ik wou zeggen in roestvrij staal, maar dat is nou niet waar. Maar die is gevacumeerd. En eigenlijk ik ben een luie kok, dat weet iedereen. Mm-hmm. Zo langzamerhand. En die hoef je feitelijk alleen nog maar op te warmen.
Ja,
uit de verpakking te halen en op te warmen. En het is zo lekker.
Ja, die kun je bijvoorbeeld in de oven, dat die dat vel een beetje knapperig wordt.
Ja.
Maar je kunt hem ook gewoon verwarmen en uit elkaar plukken.
Poel, en je gebruikt
poel, duck.
Ja, en dat doe je eigenlijk ook voor dit gerecht, voor rendang van eend.
Ja, en dus de combinatie Daily Case, Kees van Daily Case, bracht mij op dat idee. En Jeroen van Ooyen die zegt, nou, je kunt hiermee variëren. Je kunt ook bitterballen maken van rendang. Als je dan iets over hebt, maak er een bitterbal van. Ja. Als je de basis beheert, ga je gang.
Zelfde proces? Want deze, je slaat wel heel veel tijd over. Je hoeft niet te stoven tot die eend helemaal mals is.
Nee, dat klopt. Maar dat is de tijdwinst die je hebt. Wat misschien wel grappig is, ik noemde die kooplieden uit India. Die dus de specerijen en de kokos meenamen. Die gulai wordt wel gezegd, die basissaus, zou eigenlijk wel een soort verbastering of een aanpassing kunnen zijn van het Indiaanse woord curry.
Ah, en daar heeft het ook wel in de verte qua smaak wat van weg.
Ja, de ingrediënten en de specerijen. Ja. Die er dus van oorsprong niet waren.
Dat is overigens ook, hè, als we over do's en don'ts hebben, dan is het wel heel belangrijk om te zeggen dat het kokosroom is en geen kokosmelk.
Ja.
Want hè, vanwege vetpercentage, jij zei het net al, dat heeft Jeroen van Ooyen ons ook echt geleerd. Maar daarnaast zijn er ook nog wel een paar andere echt noodzakelijke ingrediënten, toch?
Ja, zout gaat erin, maar wees er voorzichtig mee. Niet als je die basissaus maakt, dat je denkt, nou, het smaakt heel flauw. Dat is een grote vergissing, want je kookt het enorm in. En alles verdampt, behalve het zout. Het wordt steeds zouter.
Juist.
Verder de ingrediënten, die harde ingrediënten, die specerijen, die kun je even roosteren. Dat is eigenlijk heel lekker. En dan in een koffiemolen of in een vijzel. Ik heb zelf een oude koffiemolen die ik alleen maar voor harde specerijen gebruik. Maak je dat tot een poeder. En de andere harde ingrediënten, laten we zeggen gember en knoflook en zo, die doe je in een klein keukenmachientje tot een soort pulp.
Mag je die ook vers doen?
Zeker, juist. Ja. Die geelwortel, konjiet, die kun je prima in een vijzel doen, de chobek. Maar als kok denk ik, nou, het is gemakkelijk om een klein keukenmachientje gebeuren.
Het lijkt net alsof je echt snel. Elke dag gewoon in Indonesië rondhobbelt.
Tuurlijk, ja. Ja. Ik ga misschien een beetje van de hak op de tak, maar de basis is uien, rode uien, korianderzaad, komijnzaad, kruidnagel, steranijs, kaneelstokje, knoflook, gemberwortel, uiteraard vers, koenjiet, ofwel ook wel bekend als geelwortel. In plaats van de pepers, de rode pepers, kun je ook prima sambal oelek gebruiken.
Kun je ook rawit gebruiken?
Zeker.
Die
zijn heel scherp, moet je voorzichtig mee zijn. Ook al omdat het door het inkoken steeds scherper wordt. Grappig is trouwens dat die rode peper van oorsprong helemaal niet uit Indonesië kwam, maar die is ook door de Portugezen uit Zuid-Amerika er naartoe gebracht.
Mm-hmm.
Citroengras.
Ja.
Dan hebben we de meeste ingrediënten gehad.
Hoe lang duurt het als je dit gerecht maakt met die geconfijte eend? Dus de snelle versie.
Die basissaus, die gulai, dat duurt denk ik een uur.
Ja.
En als je het dan in een koekenpan bijvoorbeeld groot oppervlak inkookt, dan wordt hij ook sneller donker. En dan denk ik nog een uur, dan heb je een prima rendang van geconfijte eend.
En normaal anders, doe je wel met, 2 dagen.
Als je daar blokken rundernek, dan duurt het 4, 5, 6 uur. Delicase, je kan ook een snelkookpan gebruiken.
Dat dan ga je nog harder.
Dat is weer een andere truc.
Ja.
Maar goed, eigenlijk heb je natuurlijk een houtkoolvuurtje of een fornuis. Waarop je moet wel vooral blijven roeren.
Ik vind het heel jammer dat je heel vaak van die natte rendang krijgt. Mm-hmm. Die echt net de gewenste tijd heeft gehaald.
Ja, en nog erger als het vlees eigenlijk net niet mals is. Het moet helemaal uit elkaar vallen.
Ja, ja. En dan krijg je die smaak. Nou, jij mag vertellen wat de moeilijkheidsgraad is van 1 tot 10. 10 is verschrikkelijk moeilijk.
Ja, ik denk dat het wel een 8 is.
Dus echt waar zo?
Ja, dat denk ik wel, om het netjes te doen.
Bereiding.
Overigens was er ook een historische figuur, namelijk de vrouw van de eerste president Sukarno. Mevrouw Fatmawati. Zij... In de Indonesische revolutie in 1946 vond zij dat de vrijheidsstrijders wel wat extra moreel konden gebruiken rond Yogyakarta. En zij was al hoogzwanger en ze ging met zo'n bedjak, met zo'n fietsdingetje naar de markt om zelf vlees te kopen voor de rendang. Om die mensen maar op te peppen, een boost te geven.
Het lukt echt wel, want ik lig
de
echt...
Peper.
Oh, het is heel erg heet.
Ja, natuurlijk eet je dat ook niet puur normaal gesproken, maar met witte rijst.
Je hebt het dus opgediend, dat vind ik echt heel lief, in een eendenschaaltje.
Ja.
Lief wit eendje met daarin rendang van eend.
Dat je
en
weet,
een stok.
Dat je weet dat het niet van koe is of van aardappel, maar van eend. Ja.
Nou, daar is echt over nagedacht door de keukenprins. Dat
zeker.
Vind ik echt. Het is behoorlijk pittig.
Ja, dat mag ook, vind ik.
Behoorlijk lekker.
Ja.
En alles is, pittig. Alles komt samen. Dus de smaak wordt uiteindelijk één.
Mm-hmm.
Dus je moet niet de onderdelen apart proeven als je bij een goede rendang. Maar je moet het als geheel proeven. En dan moet het als een weldadige deken over je heen vallen.
Ja, en het is ook een luxe gerecht, ook in de Indonesische keuken. Het is een duur gerecht. Vlees, vis wordt sowieso in veel bescheidene hoeveelheden gegeten bij een maaltijd. En dus niet 100 gram of 150 gram vlees per persoon. Wel, nee. Een paar lepeltjes vlees en rijst en wat groenten.
Ja, ja, niet van Hollands variatie. 250 gram op je bord leggen.
Nee,
kortom.
Extra grote steak.
Nee.
Niet doen.
Dus in tijden van inflatie, recessie of cholera, dan helpt het dus wel heel erg voor de innerlijke mens. Want het is werkelijk een troost en weet ik veel wat voor gerecht. Ook in deze tijd natuurlijk. Mm-hmm. November, december, januari. Heerlijk gerecht. Maar goedkoop is het niet.
Nee, maar het is ook niet extreem duur. Nou, in dit geval met die geconfijte eend wordt het wat duurder. Maar als je rundvlees neemt, je neemt geen hele dure stukken. Je neemt bijvoorbeeld een rundernek. Dat is een bij de slager geen dure stuk vlees.
Nee, en je moet er gewoon niet te veel van nemen. 50 grammetjes.
Te is nooit goed. Het slinkt wel. Het slinkt wel. Nee. Ik hoor mijn moeder even op de achtergrond meepraten.
Ik dacht, dit moet je moeder wel zijn.
Zeker. Ja.
Te is nooit goed. Met deze boodschap gaan wij weer een donkere avond in. Met heerlijke rendang van eens. Deze smakelijk met keukenprins Pieter maakte gerecht. Die zitten dus weer op. Met dank aan Daily Kees en Jeroen van Ooyen voor hun receptuur. En keukenprins Pieter voor het gerecht en het verhaal. Allemaal na te lezen op onze website smakelijkpodcast.nl. Daar is ook een receptenzoeker. En je kunt natuurlijk mailen. En dat vinden we alleen maar leuk. En maak dit gerecht gewoon thuis. Want dan horen we graag hoe dat is gegaan. smakelijkpodcast@gmail.com. Je kunt er altijd op de website kijken, hè? Nooit vergeten. En je kunt ook sterretjes aan ons geven als je ons leuk vindt en goed en weet ik veel. Al die complimenten, we zijn er dol op.
Ja, abonneer je ook vooral.
Abonneer je.
Nou, jullie hebben dat natuurlijk al gedaan. Maar...
Ja, ja. Nou, kortom, dit waren huishoudelijke mededelingen. Tot volgende week.